Ik zou met u een aantal keren willen nadenken, want ik kom daar vanavond niet klaar mee. Met u willen nadenken over de tekenen in onze tijd. En ik ga daar vanavond een begin mee maken en ik ga de volgende keer verder. En misschien heb ik wel 3 avonden nodig, ik weet het niet. Maar het is natuurlijk wel heel erg belangrijk, want we begrijpen allemaal juist omdat in Israël, het Joodse volk, de tekenen die God deed in de tijd van Jezus niet onderkende, is er heel veel Maranatha-gedachte aan de Joden voorbij gegaan. En dat zou bij ons niet zo hoeven te zijn, in ieder geval ook niet zo moeten zijn. Dus laten we maar gewoon heel eenvoudig de Bijbel volgen en kijken hoe belangrijk dat in de Bijbel was. En ja, u begrijpt ook wel allemaal, denk ik, dat als God er zo op gehamerd heeft bij zijn oude volk Israël, dat die ene komen zou, dat waar zij naar moesten luisteren, zegt Mozes. En iemand zal uit jullie midden opstaan, Deuteronomium 18, 1 uit jullie broederen. En als je naar hem niet luistert, dan heb je geen toekomst. Dan zul je voor je met je leven, voor jouw leven, verantwoording moeten afleggen. Dat zijn nogal scherpe woorden, vind je niet? Stel voor dat ik met mijn leven, voor mijn leven, verantwoording moet afleggen voor God. Probeert u dat eens even in te denken. Ik heb niks te zeggen. Ik denk dat God alleen maar te oordelen heeft. Ik weet niet hoe u dat voelt. Er zijn mensen die denken dat ze heel wat tegen God kunnen zeggen. Dat ze heel wat goede dingen kunnen noemen. Maar de Bijbel leert dat wij als christenen Christus naar voren mogen schuiven. En dan heb je wat in handen. Paulus zegt dat Christus zijn leven is. Dus als het moment komt dat Paulus verantwoording voor zijn leven zou moeten afleggen, dan zegt hij, kijk, mijn leven is Christus. En dan? Zou God nog wat te oordelen hebben dan? Dat is het mooie, de Heer Jezus is voor ons alles. Niet alleen omdat we behouden worden, maar voor ons leven. Hier in deze wereld, op aarde. Ik word er zo gelukkig van, dat God die oplossing bedacht heeft. En het wordt zo vaak herhaald in de Bijbel en soms zo heel weinig begrepen, dat God niets meer van ons verwacht en dat Jezus alle tekorten heeft aangevuld en alles voor ons heeft volbracht. Alles. Daar kan ik zo, God, ik word er, ja, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Ik word daar van binnen zo blij van, zo gelukkig van. Want ik hoef van mezelf ook niets meer te verwachten. En Jezus komt. En inderdaad, onze broeder heeft gelijk, hij komt eerst voor zijn gemeente. Eerst voor ons. Maar afgezien daarvan heeft hij in de tijd waarin we leven, deze tijd, in deze wereld, tekenen gegeven, regenbogen, als het ware, waardoor je kunt zeggen, Jezus komt spoedig. En ik vind dat we dat moeten weten met elkaar. Daar kun je er ook blij om worden, kun je er ook in verheugen. Dus we gaan wat stukjes lezen, eerst uit Matteüs 16. Ik lees het vooruit eens in de Statenvertaling, misschien wijkt die iets af, maar de eerste 4 versen. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en ze vroegen of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is, zeggen jullie mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens vandaag storm, want de hemel is somberrood. Huichelaars. De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden. En kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelen geslacht verlangt een teken. Maar hun zal geen teken gegeven worden. Dan het teken van Jona de profeet. En hij verliet hen en ging weg. Wat was het teken van Jona de profeet? Ja, Jona kondigde het oordeel over Nineveh aan. En toen kwam hij in een vis terecht. 3 dagen en 3 nachten. En toen bleek ook nog dat God Nineveh genadig was. Dat is het teken van onze tijd. Dat we te maken hebben met een God die genadig is. Een God die niet komt om te oordelen, die nog niet gekomen is om te oordelen, maar die genadig is. En Jezus zegt tegen zijn tijdgenoten, om het feit dat ze niet hebben opgemerkt wie Jezus was. Ze hebben het niet in de gaten gehad. Dan gebruikt hij dat hele scherpe woord en zegt, jullie zijn huichelaars. Waarom? Jullie kijken naar de tekenen van het weer, de tekenen van de aarde, de tekenen van deze wereld, daar kijk je wel naar, daar ben je helemaal vol van. En je zegt, joh, ik moet gauw mijn oogst binnenhalen, want morgen gaat het regenen. Maar de tekenen die God heeft aangekondigd in de Bijbel, die geloven jullie niet en daar letten jullie niet eens op. Het is dus heel logisch dat jullie niet hebben onderkend wie ik ben. Want jullie hebben niet op de tekenen van de tijd gelet. En weet u, er zijn toch wel heel veel christenen, als je erover spreekt, over de tekenen van deze tijd, de dingen die nu gebeuren in onze tijd, en ik hoop die ook te duiden, ook daar met u over na te denken. Die zeggen, ja, wat heeft het eigenlijk met de Bijbel te maken? Wat heeft het met de komst van Jezus te maken? He, bijvoorbeeld denk maar aan aardbevingen en dingen die wij meemaken. Ja, het is altijd geweest, alleen we wisten het niet en nu heb je een tv en nu elke kleine aardbeving, die merk je op. Maar in wezen laat het de lauwheid van het hart zien. En Jezus zou zeggen, jullie zijn huichelaars. Als we naar het parallelgedeelte gaan, moeten we maar even meezoeken in Lucas 12, dan hoort u dat de Heer dat ook nog van een andere kant belicht. Tegen deze groep mensen. Daar wordt precies hetzelfde gezegd, maar er wordt er iets aan bijgevoegd. Iets wat wel belangrijk is om over na te denken. Lucas 12, vers 54. En hij zei ook tegen de menigte, wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen, er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u, er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? Die zegt de Heer Jezus er heel iets belangrijks bij. Hij zegt niet alleen als er, hij praat niet alleen over het weer. Als jullie het rood in de lucht zien, dan weet je wat er komt. Hij zegt hierbij, en het gebeurt. Twee keer. Eerst in vers 54. Er komt regen en zo gebeurt het. En dan vers 55. En het gebeurt. Huichelaars, het gebeurt. Dus de Heer Jezus wijst ons hier op een heel belangrijk element. Als we met elkaar gaan nadenken over de tekenen van de tijd. Jezus zegt, het gebeurt. Het zal gebeuren. Je moet niet denken dat het niet gebeurt. Net zo zeker als dat de weerprofeten weten. Nou, ze zitten er vaak naast, heb ik gemerkt. Maar goed, als de boeren vroeger konden zeggen en naar de lucht kijken. Nou, er komt regen. Of er komt geen regen. En het gebeurt, zegt Jezus. Houdt u er rekening mee? Het gebeurt. Jezus komt. Dat kun je niet zomaar uit je leven wegbannen. het gebeurt. Het gebeurt echt. Net zo zeker. Ga naar nog een schriftgedeelte, Lucas 19, hetzelfde evangelie. Lucas 19, vers 41. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, dichtbij Jeruzalem, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze dag, deze uw dag, zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Even tegen de kinderen, daar worden niet de jonge kinderen mee bedoeld, maar daar wordt een geslacht mee bedoeld. Anders komt dat zo heel erg griezelig over, hè, vindt u niet? De kinderen van Jeruzalem, dat waren de mensen die daar leefden. Ook zullen zij in u geen steen op de andere laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Dus wat de Heer Jezus hier zegt, er is een tijdstip waarop God op een hele bijzondere manier naar jullie heeft omgezien. En jullie hebben het tijdstip niet onderkend en jullie hebben niet gelet op de tekenen van de tijd. En daarom is het heil aan jullie voorbij gegaan. Ze hebben niet in Christus geloofd. En ik geloof dat dat ook voor ons geldt. Dat als je niet kijkt naar de tekenen van de tijd, dus je zegt, nou, het zal allemaal wel en ik leef gewoon mijn eigen leven. Er gaat een heleboel aan je voorbij. Want de tijdstip waarop Jezus kwam, was een bijzonder tijdstip. En de Heer Jezus zegt hier ook heel bijzonder bij. Hij zegt dat jullie, och, dat jullie begrepen, hij heeft er verdriet om. Zoals wij er verdriet om kunnen hebben als je een familielid hebt, een broer of een zus, die niet in Jezus wil geloven en die ook niet gelooft in alles wat de Bijbel over de toekomst zegt. Je kunt dat er niet overbrengen, je kunt het er niet inprenten, maar je kunt er wel verdriet om hebben en je kunt er wel om bidden. En Jezus had verdriet in zijn hart, niet eens omdat ze hem kruisigden. Maar de pijn zat hem bij hem veel meer erin dat ze de tijd niet hebben onderkend waarop God op zo'n bijzondere wijze naar hen omzag. Ze wisten niet wat tot hun vrede zou dienen. En alles wat hij hier beschrijft, ook letterlijk bedoel ik dat hoor, dat straks alle volken naar Jeruzalem zullen opgaan en zullen trekken, op zullen trekken en omsingeld, Jeruzalem omsingeld zullen worden. En al die dingen staan die we in het boek Openbaringen en in de profeten vinden. Stel eens voor dat Jeruzalem wel had omgezien na die tijd. En tot geloof was gekomen. En gezien had het wat tot hun vrede zou dienen. Want daarvoor was Jezus gekomen. Hij is gekomen, zegt het Lucas Evangelie, om onze voeten, dat waren de voeten van de Joden. En zo zegt Zacharias dat, om onze voeten te richten op een weg van vrede. Zodat er vrede zou zijn van binnen. Omdat de vrede, en die is er, omdat je weet, ook voor ons persoonlijk, er is vrede in je hart omdat je weet dat God jouw leven overneemt en voor jou in de bres is gesprongen. Want vertel me eens, u mag de afloop naar me toe komen. Waar zou ik bezorgd voor moeten zijn als ik weet dat God voor me is? Wie zou tegen mij kunnen zijn? Zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Paulus heeft heel veel meegemaakt, hij is gestenigd. Heel veel narigheid in zijn leven, heel veel onbegrip ook van broeders uit de gemeente. Maar hij zegt, ja, als God voor me is, wie zal tegen me zijn? in dat geloof, in die realiteit mogen we leven. Ze hebben het niet gezien. En Gods waarschuwingen dat Jezus zou komen, ze hebben die afgewezen. En in Matthäus 16 lazen we dat Jezus en hij verliet hen en ging weg. Ja, dan komt er zo'n moment dat als ze helemaal niet jaar in jaar uit niet hebben geluisterd. Nineveh, zal de Heer later zeggen, Nineveh die heeft geluisterd toen Jona kwam. En toen God zijn boodschap bracht, toen heeft Nineveh zich bekeerd. Maar toen ik kwam, heeft Israël zich niet bekeerd. Ze hebben de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag. En zo geldt het ook voor ons. En denk maar eens hoe belangrijk het is, want ja, om dat even te schetsen, ik ben nog steeds een beetje met de inleiding bezig, maar ik vind het fijn om het zo duidelijk mogelijk neer te zetten. Want kijk, toen Jezus geboren werd in Bethlehem, dat was de vervulling van de profetie. Er kwamen mensen uit het oosten en ze zagen een ster en ze volgden die ster en in het boek Numeri daar was over die ster geprofeteerd. Geprofeteerd door Bileam. Dat was nou niet zo'n geweldige dienstknecht. Maar God had gebruik gemaakt van zijn mond. En God had gezegd, Bileam, je zult zeggen wat ik je laat zeggen. Je zult niet de heerschappij hebben over je eigen spraak. En God had het gezegd, ik zie een ster opgaan in Jacob. Ik zie heil voor het volk Israël. Het gaat allemaal gebeuren. En ze komen in Jeruzalem. Dat was zo'n teken in de tijd. Er zou een ster opgaan in Jacob. En die ster komt er. En ze hebben de Bijbel en ze lezen de Bijbel. Ze, ja, er zou een ster opgaan in Jacob. En de heiland die moet in Bethlehem geboren worden. Maar ze hadden er geen enkele belangstelling voor. Dat maakt hun harten niet warm. Ze gingen niet op zoek naar Jezus. Ze bleven achter. En Herodes wilde hem doden. Dus wat om ons heen hoort, laat het u niet beangstigen. Heel veel stemmen zeggen ja maar. Dat iedereen maar die tekenen wil doven. Naar beneden wil halen. Daar niet over wil praten. Daar ook niet over wil nadenken. Terwijl het voor ons, als we, voor andere mensen, maar een klein groepje in het Nieuwe Testament, die zeiden, maar nou is het vervuld wat God aan de vaderen beloofd heeft. Ja. Het is toch wel heel erg belangrijk. Zo'n 200, en dan moet u voorstellen dat zo'n 1250 tot 1300 jaar van tevoren, die tijd van Bileam, God dat had al aangekondigd had, dat Jezus geboren zou worden. En Lucas 1 vers 68 zegt Zacharias dat God naar zijn volk heeft omgezien en dat God zijn volk verlossing aanbiedt en heeft aangebracht. En dat volk heeft die verlossing niet gewild. Dus bleef voor het volk Israël het teken van Jona over. Het teken dat de Zoon van God 3 dagen en 3 nachten, dat de Zoon van God geworpen zou worden in de geweldige vloed. Jona zei, werp mij maar in de zee. En dat is met Jezus gebeurd, mensen. De mensen bij wie Jona in het schip was, die dachten allemaal wij vergaan. En Jona zei, werp mij maar in de zee en dan zal de zee tot bedaren komen. En Jezus zei, gooi mij maar in de zee, dan zal uw toorn gestild worden. En zo gebeurde het. Al Gods golven en baren gingen over hem heen. En het werd volkomen stil op Golgotha toen het volbracht was. Het gordijn in de tempel scheurde en de rotsen spleten. Het was volbracht. Dat was het teken. Teken voor ons ook. Als je niet weet wat het betekent, dan moet je echt even na afloop met me komen praten. Ga gewoon naar God toe en ga daarom bidden. Want het is volbracht. De toren die op ons was, is op hem aangekomen. Op het Lam van God. En die heeft hij gedragen. En daarom is hij verlaten van God. Dus we leven nu in een hele aparte tijd met hele aparte tekenen. Dat is niet de oud-testamentische tijd. Dat is niet de tijd van het oordeel, want dat vinden we nog steeds in het Oude Testament, hè, de tijd van oordeel. Als je daar iets verkeerds had gedaan, je had wat gepikt van een ander, dan kreeg je straf. Je moest met een zondoffer naar de tempel gaan, want elke keer weer opnieuw moest een offer gebracht worden voor de zonde. En als je iemand gedood had, dan werd jij ook gedood. En als je hoererij had gepleegd, dan werd je gestenigd. Het Oude Testament daar, dat is een tijd om bang van te zijn, want ja, de tijd van het oordeel rustte op Israël als zij niet wandelden naar de dingen zoals God het bedoeld had. En misschien ben je er wel eens verbaasd over dat als je hele verkeerde dingen doet en er komt geen bliksemstraal uit de hemel en die treft je. En dat komt omdat we in een tijd leven van genade van God. Als Jezus op aarde komt, in Lucas 4, dan komt hij op een gegeven moment in de synagoge in Nazareth. En ze hebben veel over deze jonge man gehoord, over deze rabbi. En de overste van de synagoge, die reikte hem een boekrol aan. En het is de boekrol van de rol van Jesaja. En Jezus rolt die rol uit en hij komt bij Jesaja 61. En ik lees voor wat er toen gebeurde. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om, en dan krijg ik vers 19 het eind, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Nog heel veel andere dingen, maar hier leg ik even de nadruk op. Hij heeft mij gezonden om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Om niet meer oordeel te prediken, niet meer de wet. Maar met Jezus Christus is genade in deze wereld gekomen. Voor die tijd niet. Maar met Jezus Christus kwam genade van God in de wereld. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus niet alleen gekomen, maar ze zijn door hem ook tot stand gekomen. Ze zijn geworden, zegt de Statenvertaling. En als hij dus de eerste preek houdt, de Heer Jezus, in de synagoge in Nazareth, dan zijn ze allemaal verwonderd dat hij spreekt over genade. En niet over oordeel. Over genade. Het jaar van het welbehagen des Heeren. En zegt in vers 21. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze betuigden hem alle hun instemming. En ze verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Ze hadden daar nog nooit over gehoord. Dus het was een hele bijzondere tijd toen Jezus kwam. Toen de Heer Jezus kwam op aarde, toen kwam de tijd die de Bijbel de genadetijd van God noemt. Die tijd houdt op zeker ogenblik op. Houd daar rekening mee. Want het eigenaardige van de Heer Jezus is, sommigen weten dat wel, ik wil het toch even bijhalen. Het eigenaardige van de Heer Jezus is dat als hij die boekrol neemt, dat hij niet zomaar een pericoop leest uit Jesaja 61, zeg maar tot het volgende kopje, maar dat hij midden in een regel stopt. Hij maakt niet eens de regel af. Want als Jesaja 61 erbij opslaat, dan zie je het volgende, dan zie je die tekst letterlijk, zoals de Heer Jezus die heeft voorgelezen, zo staat het immers in Jesaja 61, om uit te roepen staat er dan een jaar van het welbehagen des Heeren en een dag der wraken van ons God. Maar omdat die dag der wraken van onze God er niet zou komen, stopt Jezus bij de genade van God. Hij zegt, ik roep dat jaar, gelukkig is die genade een jaar, En is die wraak er maar een dag. Daar ben ik altijd ook wel weer blij om. He, dus een jaar van het welbehagen des Heren. En de Bijbel vertelt het. De Bijbel vertelt ook over een dag der wraken van onze God. En hou er rekening mee. De tekenen, ook die waar ik u over zal vertellen, die wijzen erop. Niet dat genade betekent dat God eenmaal alles wat boos is en wat slecht is en wat verkeerd is en wat zondig is in zijn ogen, dat God dat maar zo in een afvalputje wegveegt en zegt, nou, laat me zitten. Genade heeft in de Bijbel altijd een grond. Een grond van gerechtigheid. God is gerecht, God is een rechter. En als God iemand genade wil geven, dan doet hij dat op grond van goddelijk recht. God kan ons genadig zijn omdat Jezus Christus onze zonde heeft gedragen. Dus God heeft het recht aan zijn zijde om ons genadig te zijn. En de Heer Jezus roept dat jaar uit. Maar de Bijbel spreekt natuurlijk ook over die andere dag. Denk maar aan Psalm 94 uit de NBG, lees ik het voor. God der wraken. Heere God der wraken, verschijn in lichtglans, verhef uw richter der aarde. Breng vergelding over alle hoogvaardigen. Hoe lang nog zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang nog zullen de goddelozen juichen? Dat staat God niet toe. Dus er komt een dag der wraken. Daar leven wij nu niet in, maar die komt wel. Hè? Psalm 2 zegt, als de Zoon des Mensen komt, laat u gezeggen, gij leiders van de aarde. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren. Er komt een moment dat de genadetijd voor God voorbij is. En hou daar rekening mee als je nog niet op dat genadeaanbod van God bent ingegaan. Ga naar de Heer Jezus. Zeg alsjeblieft, Heer Jezus, ik heb uw genade nodig over mijn leven. Over mijn schuld en over mijn zonde. En u heeft zelf die tijd van genade aangekondigd. Geloof in het werk van de Heer Jezus en je wordt behouden. En die gaat dus door, dus die genadetijd, dus ook na het kruis en die tijd ook waar wij in leven. Ook als Paulus naar de heidenen toe gaat, dan kondigt hij aan die heidenen een tijd van genade aan. Je vindt dat in 2 Korinthe 6. Als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade van God niet te vergeefs te ontvangen. Want hij zegt, ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils ben ik u te hulp gekomen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Maar nogmaals, ook naar de heidenen wordt het gezegd, maar het komt aan dus. Het is voor ons belangrijk om te weten, niet alleen dat we weten dat die tijd eraan komt, maar ook dat we weten dat die spoedig komt. En dat God aan zijn kinderen heeft laten zien wat er allemaal gaat gebeuren, waarop je ook tegen anderen zou kunnen zeggen, kijk, dat heeft de Bijbel voorzegd en dat gaat vandaag de dag gaat dat in vervulling. Welke tijd komt eraan? Is alles wat we meemaken hier op aarde, alles wat de tv bezighoudt en wat de kranten bezighoudt en wat regeringsleiders bezighouden, heeft dat iets met de Bijbel te maken? Wat denkt u? Heeft het iets met de toekomst te maken? Ja, dat geloof ik zeker. Kijk, om een heel eenvoudig voorbeeld te noemen. Als de Heer Jezus voor Pilatus komt, dan denkt Pilatus dat hij macht heeft om Jezus vrij te laten of om Jezus te kruisigen. Zegt de Heer Jezus. Weet u, ik heb een vriend, ik heb meer vrienden, maar deze vriend die heeft een ets in zijn huis hangen. En op die ets daar staat Jezus voor Pilatus. De heerser van de wereld tegenover de Zoon van God. En er zit Pilatus op die verhoging, hè, dat betekent eigenlijk Gabbata, de rechterstoel waar hij op zit. Een verhoging. En Jezus staat er. En dan zie je dat Pilatus zijn hoofd buigt. En Jezus staat rechtop. Want Jezus had tegen Pilatus gezegd, je zou geen macht hebben, geen enkele, als mijn vader jou die macht niet zou hebben gegeven. Dat je mij straks zult veroordelen, dat je mij naar het kruis brengt, dat ligt allemaal in de handen van de hemelse Vader. Zoals ons leven in de handen van de Vader is. Je zou die macht niet hebben, maar de Vader wil dat je die macht hebt. Want de Vader wil mij naar het kruis leiden. Zo gingen die beiden samen. Ik hoop dat het dat toch een beetje aanvoelt. Ook gewoon voor je eigen leven. Ik vind het een heel bijzondere tekening. Als je Pilatus zo gebogen op die rechterstoel ziet zitten en de Heer Jezus staat daar vierrecht op. Dus ik geloof dat wat we allemaal meemaken, dat het in onze tijd, en wat iedereen probeert om daar iets aan te doen. Pilatus probeerde er ook iets aan te doen om Jezus vrij te laten. Maar wij als christenen zeggen, ha, wacht even. Pilatus, man, je weet niet dat je bezig bent om de profetieën te vervullen. Ha. Je weet helemaal niet dat je het helemaal niet in die hand. Je weet niet eens dat je alleen maar een werktuig bent, zodat God tot verlossing kan komen. En dat weet de wereld niet. Daarom is het toch zo belangrijk. En Paulus zou later schrijven, zegt, als de Satan het geweten had, wat hij deed toen hij Jezus kruisigde, dan zou hij de Heer van de Heerlijkheid niet hebben gekruist. Wat een zin, hè? De kruiseling die de Heer van de Heerlijkheid is. En die gekruisigd wordt. Dus we gaan kijken. En dan gaan we het allereerst kijken. Hoe laat is het? Ja, dat kan ik wel even meenemen. Dan gaan we de volgende keer gewoon verder met andere items. Gaan we kijken naar de schepping. Daar gaan we ons mee bezighouden. En we weten allemaal wel dat de hele wereld er heel druk mee is. De afval in het water, hè, de plastic soep die je hebt, de luchtvervuiling. Deze hele schepping, we weten eigenlijk niet, die hebben we allemaal verontreinigd. Deze zuivere schepping waarvan de Bijbel heeft gezegd, toen God die had geschapen, dat ze goed was. Moet je zich voorstellen, er is geen mens meer die nu nog durft te zeggen dat die schepping goed is. Hij is helemaal vervuild, hij is op. En reikt erom dat God heeft wat met zijn schepping te maken. En ook wat met zijn schepselen te maken. Hij is helemaal verkeerd gegaan met die schepping. Wat denkt u, zouden de wereldleiders een halt kunnen toeroepen aan alle vervuiling die er is? De luchtvervuiling? Aan de ozonlaag die steeds dunner wordt? Aan de zon die blijkbaar steeds meer huidkanker veroorzaakt? Aan het water, wat aan de ene kant van de wereld waar mensen hopeloos tekort hebben aan water, en de andere kant van de wereld waar ze een overvloed aan water hebben. Wat een problemen zijn er in Gods schepping gekomen. En denkt u dat dat niets te maken heeft met al die problemen die we zien op de tv, dat Jezus spoedig zal komen? Als de Bijbel vertelt dat als hij komt, dat hij dat probleem zal gaan oplossen. En als wij met hem komen, dat de hele schepping zucht en in baresnood is en wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Waarom? Omdat ze bevrijd moet worden, de schepping. Bevrijd moet worden van de gebondenheid van hem die de schepping heeft gebonden, de Satan. Laat het lezen, Romeinen 8 vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Even over nadenken. Als u een kind van God bent, heeft God u bevrijd van de zonde en ook bevrijd van de zonde die in u woonde, van uw zondige schepping. Bevrijd ook van uw vlees. En de hele schepping is jaloers, omdat er mensen op deze wereld zijn die al bevrijd zijn geworden van de slavernij. De hele schepping is onderworpen aan de zonde. Toen de zonde kwam, toen verviel de schepping. Toen werd de schepping anders. Toen werden de dieren anders. Toen werden de planten anders. Er kwamen dorens en distels, u weet het wel. Maar er zal geen wereldleider zeggen, die schepping is zo beroerd. Wij moeten ons tot God bekeren, want het ligt aan de zonde. Moet je ook niet verwachten. Maar het is natuurlijk wel datgene wat de Bijbel vertelt. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood is. Denk even op het woordje barensnood. Dat betekent dat de schepping verwacht dat er door de komst van Jezus en met de zijne een nieuwe schepping zal komen. Ze is in barensnood, ze verwacht een nieuwe schepping. De Bijbel verwacht het helemaal niet meer van die oude schepping. De Bijbel verwacht het van Jezus. De Bijbel vertelt ons dat geweldige, dat Hij het Lam van God is geworden. Niet alleen omdat Hij ons tot God zou brengen, onze zonden zouden geoordeeld worden, maar ook omdat Hij de zonde uit de schepping zou wegdragen. Zie het Lam van God, dat de zonde uit de wereld, en er staat kosmos, de hele geschapen wereld, wegdraagt. En er is geen wereldleider die zegt, nou, er is een Lam van God geweest, en die heeft de zonde uit de schepping weggedragen, en straks wordt het zichtbaar. Maar het was wel de hoop van Petrus. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dus. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf en een verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ons lichaam moet nog bij die nieuwe schepping gaan horen. Dat is, en dat gaat gebeuren hoor. Als Jezus komt, dan krijgen we allemaal een nieuw lichaam. Wist u dat? Dan wordt het oude jasje wordt helemaal uitgedaan. Dan heb je ook geen pijn meer. Dan heb je er ook geen last meer van. Dan heb je geen reuma meer. Als de Heer Jezus komt, krijgen we allemaal een nieuw lichaam. En al de ontslapenen die in Christus ontslapen zijn, worden opgewekt, krijgen allemaal een nieuw lichaam. En daar hopen wij op. Daar verwachten wij. We weten dat Hij dat doen zal, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. Dus toen we zalig werden, toen we behouden werden, toen we tot geloof kwamen, toen hebben we ook die hoop gekregen. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Dus er is volharding nodig. Dus we zien dus dat die schepping ten eerste alles te maken heeft met onze toekomst. Wat Paulus hier zegt is dat we heel veel lijden zien, ook in de gemeente, ook in ons lichaam. En dat deze hele schepping is in slavernij is. Maar dat we daarna moeten kijken binnen een veel groter perspectief. Binnen een veel groter raamwerk. Omdat eenmaal de Satan nou eenmaal deze hele schepping en zijn degene die bij hem horen aan zinloosheid heeft onderworpen. Het is allemaal onzinnig, zegt de Bijbel. En weet u, eigenlijk geven de grote filosofen Paulus gelijk. Wist je dat? Als je aan gaat bladeren in de mensen die het zouden moeten weten, de filosofen, En zou vragen, wat is de zin van het leven? Dat is aan de jonge leider, dat is een goede vraag, moet je eens nadenken. Wat is de zin van je leven? Waarvoor ben je hier? Je wordt geboren. Het is de vraag die de wijste man die ooit op aarde geleefd heeft buiten Jezus om, Salomo, in het boek Prediker beantwoordt. Hij zegt, alles is ijdelheid. De zon gaat op en de zon gaat onder, het leven komt en het leven gaat weer. En over een paar jaar ben je, 100 jaar ben je vergeten, de mensen die geleefd hebben. Wat heeft je leven voor zin? De grote filosofen zeggen nou eigenlijk, ja, wat is het de zin van het leven? Ja, maar als je nou niet gelooft. Dus er komt pas zin in je leven als je het gaat zien in een groter perspectief. Ze geven ruiterlijk toe. Christenen, die hebben zin in hun leven. Die geven zin aan hun leven omdat ze geloven in een leven na dit leven. Omdat ze geloven in een God die daarboven staat. Zonder God heeft je leven, zeggen ongelovige mensen, geen enkele zin. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Ze kunnen standbeelden oprichten voor filosofen. Maar ze komen tot de conclusie, ik zou niet weten wat de zin van het bestaan is, van de mens. Dus, er moet een bevrijding komen. Want die schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En als je in slavernij bent, en de schepping is in slavernij, dan zucht je. Dus als we dat nou om ons heen allemaal zien toenemen, die hele druk die uit de aarde komt, we zien dat, ja, dat het allemaal eerst nog wel goed ging, maar nu, er zijn grote steden die hebben tekort aan lucht, aan zuurstof. De Bijbel zegt dat God ons het leven en adem, de zuurstof, en alles geeft. Maar we hebben tekort. En we zien dat tekort toenemen. We zien een opeenstapeling in onze tijd van al die dingen. We zien die barensweeën toenemen. Er moet een nieuwe wereld komen. Maar dat gaat met weeën gebaard. En iedere vrouw die ooit een kindje heeft gekregen, die weet dat de pijn in het begin nog niet zo erg is. Maar dat het steeds erger wordt en erger en erger en erger. En tenslotte komen de ontsluitingsweeën. Deze wereld is in barensnood. En dat er zoveel over de natuur wordt gesproken en zo krampachtig geprobeerd wordt om de natuur te redden, dat er hele conferenties zijn. Ze houden de weeën niet tegen. Want Jezus komt. En hij komt met de zijne. De bevrijding zal komen. Zoals je bij een opeenstapeling van wolken kunt zeggen, nu komt de regen, zo kun je dat ook in de natuur een aantal dingen zien gebeuren en zeggen, nu komt de openbaring van God. Waar moeten we op letten? Matteüs 24, vers 6, ik lees het weer voor. Ik bader een beetje met u door de Bijbel heen, u moet het maar opschrijven. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn het begin weer, de Heer Jezus. Paulus zegt, barensweeën. Jezus zegt hier ook, is het begin van de weeën. Hier herhaalt de Heer Jezus het. Of Paulus, die valt misschien wel terug op de Heer Jezus. Maar hij, de Zoon van God, hij zegt, het zijn het begin van de weeën, als je het ziet. Als je aardbevingen ziet toenemen. Als je het geweld in de natuur ziet toenemen. Als je orkanen ziet, tsunamis, hongersnood, oorlogen, vervolging ziet. Vluchtelingen, wat een vraagstukken. Als je de aarde ziet die geteisterd wordt onder oorlogen. Hele de oorlog van de verschroeide aarde. Hele steden worden weggebombardeerd. En er is hongersnood en er is tekort en er is een haten van elkaar. Er zijn zoveel dingen in deze wereld en de Bijbel noemt het allemaal weeën. En Jezus noemt het weeën. Dus we hebben vanavond in ieder geval vastgesteld dat die weeën begonnen zijn. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, er zijn altijd aardbevingen geweest. Maar ze moeten toegeven, nooit op zo'n schaal. Nooit zo ontzettend veel zijn er geweest. En er is nooit een tijd geweest waarin zo grootschalig, de wereldbevolking is natuurlijk ook groter. Waarin zo grootschalig honger is geleden. En er is nooit een tijd geweest waarin elke keer weer nieuwe ziekten openbaar worden. En we krijgen ze niet onder controle. Het zou allemaal toenemen. Als we wereldwijd bekijken wereldwijd 800 miljoen mensen, 1 op elke 7, op de 7 mensen lijdt elke dag honger of eten eenzijdig omdat er geen voedsel is. 1 op de 7. Er zijn enorme hongersnoden. Er zijn overstromingen, denk nou maar eens aan tweede kerstdag in 2004, 230.000 doden. Er zijn aardbevingen bij steden waar we nauwelijks een besef van hebben hier in het Westen. Maar in China heb je steden, er wonen meer dan miljoenen inwoners en we kennen die steden niet eens bij namen. We leren ze niet eens bij aardrijkskunde. En er komt een aardbeving en dan gaan er zo'n miljoen de grond in. Aardbevingen, natuurrampen, orkanen, modderstromen. En natuurlijk kun je zeggen dat de mens ook daarin in een bepaald deel schuldig is. Maar we zien toch wel gebeuren wat er gebeurt. Afgelopen maandag, u kunt het gewoon goed googelen, werden er zo'n 180 aardbevingen over de hele wereld gemeten. 180. U leest er niet over in de krant. Seismologen zijn daarmee bezig. Men telt dan vanaf een beving van 2,7 op de schaal van Richter. 180 aardbevingen op één dag. Want Jezus komt. Hij heeft het gezegd. Hij zegt het dat hij het voorzicht heeft. Bij die waarbare zweeën hoort ook de haat tegen Israël. Het antisemitisme. Geen land is zo belangrijk om de komst van Jezus te verwachten dan Israël. Waarom? Ik ga er straks later nog wel wat van zeggen. Maar even gewoon om het breed vanavond voor jullie neer te zetten. Omdat Israël de plek is waar Jezus terugkomt. Heeft u er nooit bij nagedacht dat het land, Israël, het land, afgezien nog van het volk, daarom zo betwist wordt omdat dat het land is waar Jezus terugkeert? Heeft u nooit begrepen dat dat het stukje land is waar de Satan zijn verlies heeft geleden? Waar zijn kop is vermorseld? Hebben we nooit begrepen dat God zijn toekomst met Israël in dat land gaat voortzetten? En dat Jezus daarom terugkomt? Begrijpt u nu dat alles en de hele moslimwereld zich tegen Israël keert, tegen dat land? Want Jezus komt. Jezus komt. Ik las je voor uit Matteüs 24. Al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden om mijn naam. De naam van Jezus. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen er vele misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Zie, ik heb het jullie voorzegd. Jezus komt. Of niet moedeloos te zijn, we maken het begin van de weeën mee. En we zien uit naar het geweldige moment dat hij zijn gemeente thuis houdt. Dat we de stem van de heiland horen in dat ene woordje. Kom, gij gezegende van de Vader. Ik heb voor jullie een huis bereid. Wees welkom. Jezus komt. Alles wijst erop. Amen.